In Jesaja 61 waren wij nog steeds gebleven. Bij de eerste paar versen. In het bijzonder, en dat is dan weer omdat die eerste versen in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus worden aangehaald. En waarvan dan gezegd wordt, heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. Of heden wordt deze schriftwoord in uw oren vervuld. Of is dat iets van die aard? Want het blijkt inderdaad dat deze versen slaan op wat je dan vanuit het Oud Testament zou moeten aanduiden als Messiaanse tijd. Het is een uitdrukking die wij niet zoveel gebruiken, maar dat is in andere kringen wel anders. Dat komt omdat waar men merkwaardigerwijs helemaal niet gelooft in een wederkomst van Christus om hier op aarde nog een koninkrijk te hebben, nog ruim voor de jongste dag, om zo te zeggen, daar kent men alleen nieuwtestamentische tijd, messiaanse tijd, en men bedoelt dan vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag. Men noemt het zelfs wel bij gelegenheid een bedeling, vooral als men niet te veel weet van bedelingen leren, want dan wordt het weer anders. Maar in onbewaakt ogenblik noemen ze dat gewoon de nieuwe bedeling. De heerlijkheid van de nieuwe bedeling. En dat is dan vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag. Maar ook vanuit het Oude Testament moet ik u zeggen, dat als je alleen het Oude Testament zou hebben, dat is moeilijk je voor te stellen. Ja, dat weet ik. Maar als je alleen het Oude Testament zou hebben, dan is het niet zo moeilijk om te spreken over Messiaanse tijd of Nieuwtestamentische tijd. Dat is wat aangekondigd wordt, de komst van de Messias en al wat daarbij hoort. Alleen, dan moet er niet onder verstaan worden onze tegenwoordige bedeling van waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. Dan zou er onder verstaan moeten worden de periode waarin het koninkrijk dat in het Oude Testament beloofd is, inmiddels geopenbaard is hier op aarde. Dus dan wordt het toch anders. Vandaar dat degenen die niet geloven in zo'n duizendjarig rijk en alleen rekenen vanaf de opstanding van Christus tot de jongste dag, dus grote problemen hebben met het begrip koninkrijk. Want ja, hoezo dan? Wat voor koning, hoezo koninkrijk? En daar wordt aan alle kanten aan getrokken. Want wij zeggen dan, nee, dit is een letterlijk koninkrijk, moet hier op aarde komen en het komt pas in de toekomst. En in onbewaakt ogenblik vertellen dezelfde mensen dat ze bezig zijn, dat ze actief zijn in het koninkrijk Gods. Of in het koninkrijk van Christus, of in het koninkrijk des Heren. Dat is een beetje lastig als je denkt dat het pas in de toekomst is. Wat is het dan vandaag? En dan krijg je theorieën als, ja, maar er komt helemaal niet zo'n openbaar koninkrijk. Het koninkrijk is in uw lieden en het is het komt niet met uiterlijk gelaat en dat soort dingen meer. Je moet het geestelijk zien, je moet het overdrachtelijk zien, bij wijze van spreken enzovoort. De jongste variant op al de theorieën is heel eenvoudig. Men heeft in de zogenaamde NIV, heet het zo? Nee. Ja, nieuwe vertaling, ja. Dat heette in het Nederlands een nieuwe vertaling. Van een paar jaar terug is dat, geloof ik. Daar heeft men het woord koninkrijk zorgvuldig uit het Nieuwe Testament weggewerkt. Komt het niet eens voor. Weggehaald. Dus ja, ik kijk even rond of iemand zo'n ding naar binnen heeft gesmokkeld. Maar nee, geen kans gekregen. Nee, oké. Nou ja, sorry. Maar het is echt waar. En dan zeggen ze erbij, die vertalers zeiden erbij, ja, dat komt omdat onze jonge mensen weten toch niet wat een koninkrijk is. Jemig. Maar we kennen toch Maxima? Kom op zeg. Nou ja, laat maar zitten. Als ik hierover begin voor dit soort dingen, ja, dan wordt het toch gauw cabaret. Want ja, het is eigenlijk een beetje bespottelijk allemaal. Alsof de Bijbel er niet duidelijk over is. Maar het enige waar de Bijbel niet echt duidelijk over is, althans waar het Oude Testament niet duidelijk over is, dat is over de tijd met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar dat is wat Petrus schreef in 1 Petrus 1, vers 10 of vers 11 of zo, waar het maar staat. Hij zegt dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten. Het vers is weer slecht vertaald. Dit is de woorden door elkaar gehusseld. Weet je veel? Logischerwijze. Want ja, de vertalers zelf weten met de inhoud van zo'n vers geen raad. En dan krijg je dat gehussel. Maar met een beetje goede wil lees je het wel terug. De profeten onderzochten hun eigen profetie met betrekking tot de tijd, aangaande het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. De volgorde, dat is niet problematisch. Eerst het lijden en dan de heerlijkheid daarna. Maar hoe kom je nou van lijden tot heerlijkheid? Dat wordt dus in het Nieuwe Testament uiteengezet. Dat is de opstanding van Christus. Zijn hemelvaart, hemelse positie en de vorming van de gemeente van eerstgeborenen getrokken uit de wereld en geplaatst in een hemelse positie, hemelsburgerschap enzovoort. En dan van daaruit zou de Heer in heerlijkheid met al zijn heiligen wederkomen. Daar gaat uiteraard de opname van de gemeente dan aan vooraf. Maar toen maar. Dus wat je in het Oude Testament dus leest is de komst van de Messias en dan gebeurt het een en ander, maar precies de volgorde en hoe dat zit en dat wordt niet verteld. En dat maakt het voor ons lastig en dat geeft ook weer tegenstanders weer een handgreep om moeilijk te gaan doen over verzen en over wat daar precies staat enzovoorts. En bovendien heeft men dan ook nog de neiging, ja, ik moet u dat misschien heel niet vertellen, maar men heeft dan ook nog de neiging om het Nieuwe Testament te gaan lezen in het licht van het Oude. Dat zou je niet doen. In de eerste plaats, het is onmogelijk. Want van het Oude staat weliswaar dat het licht is en dus wat openbaart, maar dat het in het niet verdwijnt bij het overmatige licht van het Nieuwe Verbond en dus van het Nieuwe Testament. Dat staat in 2 Korinthe 3, meen ik. Dat Nieuwe Testament is verblindend zodanig, geeft zoveel licht, dat het beetje licht van het Oude Testament dat vergeet. Heb je dat nooit? Dat je met een zaklampje ergens bezig bent en dan eindelijk dan heb je gevonden hoe het, wat het probleem zat en dan kun je de zekering vervangen of de knop indrukken van de, wat het maar is. En dan leg je de lamp weg en die, daarna zijn je batterijen leeg dus. Want je vergeet hem uit, je ziet niet meer dat hij aan staat. Heb je dat nooit? Overkomt me nog wel eens, maar goed. Ik laat er nog wel eens een zekering uitschieten, ja. Maar goed, dat zal ik je allemaal besparen weer. Maar men doet dat, hè. Wat veel gebeurt is dat men zegt, kijk, dit gaat in het Oude Testament hier over Israël, dus gaat het niet over de gemeente. Ik doe het precies andersom, ik lees het Nieuwe Testament, daar wordt het toegepast op de gemeente. En dan zeg ik, kijk, het is toch de gemeente. Maakt de gemeente dan deel uit van Israël? Ja, de gemeente wordt geacht te zijn een volk van eerstgeborenen, een verzameling van eerstgeborenen uit Israël. Ja, nee, niet op grond van afstamming, op grond van geloof. Daarna is er nog meer over te vertellen, maar toen maar. Maar sommigen doen het precies andersom. En ja, dan. Dus naïef, dat is het net woord voor dom. Maar dat meen ik. Het is dom. Ja, maar wat we hier lezen dus, is inderdaad een mededeling omtrent de komst en impliciet de opstanding van Christus, want daar draait het op uit. Dat is in 61 vers 1 van Jesaja. Maar dan staat er ook nog bij, niet alleen om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, maar ook nog en de dag der wraak onze Gods. Die ene zin ertussen. Daar zijn we vorige keer iets uitgebreider op ingegaan aan het eind vanavond. Want er zijn nogal wat synoniemen voor. Maar ik heb u ook laten zien, ik hoop dat u zich dat herinnert, dat die uitdrukking dag der wraak onze schoons niet noodzakelijk, niet uitsluitend, niet exclusief van toepassing is op de dagen van de wederkomst van Christus, dan wel de grote verdrukking of zoiets. Hoewel die daarop van toepassing is, maar dat de term zelf, namelijk het zijn dagen der wraak, wel degelijk van toepassing is op onze tegenwoordige tijd, waarin de wereld, dan wel de mensheid, zich bevindt onder de toorn, onder het oordeel Gods. Alleen dat is nog maar een begin. De rest komt nog. Als het goed is, heb ik u waarschijnlijk gelezen, Lucas 21, ik kijk altijd even rond, maakt iemand wel een aantekening. Lucas 21, u gelezen, over Jeruzalem zal verwoest worden. En dat staat er niet, want het is grote verdrukking. Dat staat in Matthäus 24. Maar in Lucas 21 staat dan, het zijn dagen der wraak. Maar ja, dat is onze hele bedeling. En voor zover het gaat over een oordeel over de Joodse natie, daar bevindt de Joodse natie zich nog steeds onder. Ja. En hoewel, ik moet even een lange zin maken weer. En hoewel vele christenen schijnen te denken dat straks de Heer komt op de Olijfberg en dan van de Olijfberg afloopt en dan de Gouden Poort, die dichtgemetselde Oosterpoort, ken je die? Die staat op alle foto's van Jeruzalem, die poort, die muur. Dat kun je zien vanuit Gethsemane ook, kijk je er zo tegenaan. En vanaf de Olijfberg kijk je de boven. En men denkt dan, er komt de Heer op de Olijfberg en dan gaat hij naar, dan komt hij toch via Gethsemane. Maar goed, weer. Feest der herkenning. Maar goed, dan komt hij van de Olijfberg en dan komt hij bij de Gouden Poort en die gaat dan open of zoiets weer, enzovoort. Ik weet niet wie het verzonnen heeft, ja, ik weet het. Ik weet nog dat ik vroeger als jongen heb ik me wild gezocht in de Bijbel. Waar staat dat? Over die Oosterpoort die dan open gaat en dat de Messias komt. Ik vond het wel bij Helintje en zo. Daar staat het allemaal in. Kent u waarschijnlijk ook niet meer. Dat is ook al langer geleden trouwens.
Ik ken
die boek. Ja, ik heb die man ooit nog ontmoet, ja. Maar goed, dat maar terzijde. Maar de Bijbel leert dat niet. Dat is wat de Joden leren in bepaalde Joden. Niet al overal, maar in bepaalde Joodse kringen. Geloven we dat als de Messias komt, dan komt hij weliswaar op de Olijfberg. Maar dan gaat hij vanaf de Olijfberg. Gaat hij zo over door die Gouden Poort, die Oosterpoort, gaat hij Jeruzalem binnen. En het schijnt dat ze dat in Nijkerk ook geloven of zo. Of waar dan ook maar. Van straks komt de Messias en dan is het pais en vree. Dat is twee keer hetzelfde voor de goede orde, maar pais en vree, maar toch maar. Maar dat is helemaal niet zo. Als de Messias zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, Zacharia 14 en in het Oude Testament, over Joden gesproken, Oude Testament alleen, hè? Volgens het Oude Testament is dat de enige schriftplaats waar dat staat, dat hij komt op de Olijfberg. Nou ja, komt, staat er niet hoor. Er staat in die dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En als hij er niet naartoe komt, dan komt hij kennelijk van boven dan, toch? Oké, dat is een vergaande conclusie, maar we weten dat het zo is, omdat er staat in Handelingen 2. Maar goed. Met alleen het Oude Testament weet je dat dan niet. Dus hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Te den dagen, maar dat is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Dat wordt daar beschreven. En in plaats van dat de Heer welkom geheten wordt in Jeruzalem, door een overblijfsel, is net andersom. De Heer verschijnt op de Olijfberg buiten Jeruzalem. En voor zover er een overblijfsel is, zou de stad uit moeten vluchten, Jeruzalem uit, want Jeruzalem wordt verwoest. Dat is wat er gebeuren staat. Het is totaal anders. En dat is niet hoe Joods dat is. Sommigen weten dat, maar in de Joodse orthodoxie komt dat geloof ik niet voor. Maar dat weet ik niet zeker. Doet er ook niks toe natuurlijk. Gaat erom wat de Bijbel erover zegt. Ik bedoel maar te zeggen, de dagen der wraak die zijn in het verleden begonnen met de verwoesting van Jeruzalem. En ze duren voort. Tot en met minstens weer een verwoesting van Jeruzalem. Nog steeds. In de toekomst. Op dezelfde grond. Dat wil zeggen, op grond van een ongelovig Joods volk. Die geacht wordt het beheer te hebben over de stad. Over Jeruzalem. En anders moet u terecht in... dit is een heel eenvoudig schriftgedeelte. Er is niks moeilijks aan. Hè. Helemaal geen... Het is niet eens iets van schrift met schrift vergelijken en dan een conclusie trekken. Het is gewoon wat expliciet ineens een profetie staat. En dan zou je eventueel terecht moeten nog in Daniël 9. De profetie over de 70 weken. En daar staat 69 weken tot op de komst van de... Tot Messias de vorst. Maar daarna zal hij afgesneden worden. Daar heb je het weer. Hebben de vertalers of wie het maar waren problemen mee gehad. Op den duur weet je precies waar ze moeilijkheden krijgen. Omdat ze die dingen niet kennen of niet geloven. Of nooit gehoord hebben. Want er staat er na die 69 weken bij elkaar. Zal de Messias. En er staat er uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Maar ja. Dat is wel leuk bedacht. Het illustreert wat ik altijd roep. En dus vriendelijk dank. Achteraf, hè. Het illustreert wat ik altijd roep. Namelijk dat men geneigd is alles wat op de Messias betrekking heeft. Terug te redeneren naar zijn kruisiging. En daar eindigt het. Stop. Want over het tegenwoordige werk van Christus weet men niks. En over het werk van Christus in verband met zijn wederkomst, namelijk de oprichting van zijn koninkrijk op aarde, weet men ook niks. Echt niet. Men verwacht de jongste dag. Nou ja, dat is overdreven gezegd, maar dat officieel, dat moet je dan geloven. Hè? Dat staat in de belijdenis, zal ik maar zeggen. Dat is dan net als de Joden. En als het binnengebracht wordt, dan wordt er altijd bij gezegd, maar dat kan nog heel lang duren. Dat wordt dan heel hoopvol, wordt dat er dan aan toegevoegd, zodat je je vooral geen zorgen moet maken. Maar ja, er blijven vreemde dingen. Maar wat er staat in Daniël 9 is, na die 69 weken zal de Messias worden afgesneden. Ik geloof dat in de King James Version staat, Messiah shall be cut off, afgesneden. En daarna staat er, en het zal niet voor hemzelf zijn, er staat, en hij zal niet hebben. En dan volgt gewoonlijk mijn zin, maar die kent u waarschijnlijk reeds lang. Mijn zin volgt dan, als je niet oplet, heb je er niks aan. Wist je dat die kwam? Waar ging het over? Over de komst van de Messias en zijn koninkrijk. De terugkeer van de troon van David naar Jeruzalem. Daniël, boek Daniël, Daniël 9. En daar komt de Messias na 69 weken met nog één week te gaan. Dan komt hij en dan staat er en hij zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Mag niet zo moeilijk zijn. Zijn koninkrijk in Jeruzalem. Dat laatste hoort erbij hoor. Dat koninkrijk in Jeruzalem. Wat is er dan met Jeruzalem? Dat staat er vervolgens. Zal verwoest worden. En daarna huiswerk voor de volgende keer. Inleiding tot het huiswerk. Hoeveel keer staat daar verwoesting? In wat er nu nog volgt in Daniël 9. Staat er zo vaak dat je er niet eens meer een goede zin van kunt maken. Echt waar. Verwoesting, verwoesten, verwoester. Vastbesloten tot het einde toe. Tot het eind van de 70ste week van Daniël aan toe. En dan verschijnt de Messias op de Olijfberg. En dan is Jeruzalem verwoest. Dit Jeruzalem. Nou ja. Meer daarover aanstaande zaterdag. Toe maar. Ik probeer terug te gaan naar Jesaja 61. Want wat aangekondigd wordt is, ene kant, de welaangename tijd. U weet wel, die uit Jesaja 49, die hebben we besproken, vorige keer ook weer trouwens. En hier heet het, het jaar, de tijd, de dagen van het welbehagen des Heren. Maar ook de dag der wraak, onze Gods. En dan staat er vervolgens, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as. Dan kun je wel zeggen, ja, als dat letterlijk over Sion en Jeruzalem gaat, dan is dat toch pak een beet een jaartje of 2000 later. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar het is wel degelijk ook gebaseerd op de dood en opstanding van Christus. De Messias dus. Zie? Want daar gaat het om. Wij denken te veel, maar dat heb ik u waarschijnlijk ook al eerder verteld, wij denken te veel, als het over geschiedenis gaat, ook vooruit, dat wil zeggen, profetie, denken wij te veel in jaartallen. Wij willen weten wanneer het was, het kan niet schelen wat het precies was, maar ja, slag bij Nieuwpoort, weet u wel, 1600, maar je weet nooit, weet u nog wie dat eigenlijk wel was? Wat daar gevochten werd, wie er vocht tegen wie en wie er gewonnen heeft. U niet? Nee, dat wisten zij ook niet trouwens. Maar weet het nog niet wie er gewonnen heeft. Volgens de protestanten Maurits, maar volgens de Rooms-Katholieken niet. Maar goed, dat doet er niet toe. 80-jarige oorlog, wie tegen wie eigenlijk? Dat doet het, als je maar een jaartal hebt. Weet u wel, dat is waar het om gaat. Maar schijnt het. Maar in de Bijbel is dat niet zo. En bij profetie al helemaal niet. Omdat profetie als zodanig. En dus per definitie een loopje neemt met de tijd. Hoe vindt u die? Loopje met de tijd. Loop door de tijd heen. Daar speelt tijd geen rol. Toen de Heer zei, ik zag de Satan, of wat zei de, ja, de Satan zei ik geloof. Ik zag de Satan uit de hemel vallen, enzovoort. Ja, toen zag hij iets wat nog in geen 2000 jaar zou gebeuren. Nou ja, net, misschien binnen 2000 jaar, maar ongeveer dan, hè. Profetisch. En toen Jesaja in de hemel zag... Hij zag de Heer op een hoge en verheven troon met de cherubim en wat het maar was. Jesaja 6, toen keek hij dus enige eeuwen vooruit. Minimaal enige eeuwen. Want hij zag de Heer Jezus zittend aan de rechterhand Gods. Nee, dat is niet mijn interpretatie. Dat is wat Johannes in Johannes 12 erover schrijft. Aardig is dat, dat is het licht van het Nieuwe Testament op het Oude. Als je alleen het Oude had, denk je, hij keek in de hemel en hij zag Jehovah. Oh, ziet het er zo uit in de hemel? Veel denken dat. Het Nieuwe Testament zegt, nee, het was een visioen, het was profetisch. Het was een voorstelling van de Messias, de Heer Jezus Christus, verheerlijkt aan de rechterhand Gods. Johannes 12, de laatste vers, staat er echt. Dit zeide Johannes toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag, enzovoorts. Vandaar dat het visioen gewoon doorloopt in openbaring, waar je het lam ziet op de troon en weer met die vier cherubim, enzovoorts. Hebben we die nog? Maar tijd, wanneer, ja, dat speelt geen overwegende rol. Er zijn maar twee schriftgedeelten die wat doen met tijd in dat verband. Ja, je hebt natuurlijk schriftgedeelten van dit en daarna dat. Oké. Maar als het gaat over een langere periode, tijd en gebeurtenissen, dan hebben we maar twee schriftgedeelten. Het ene is Daniel 7. Heel lang nadenken misschien nog. Daniel 8 en Daniel 11. Want daar heb je niet veel aan trouwens. Maar Daniel 7. Maar daar zit dikwijls een hele grote sprong in van wat al lang verleden tijd is en naar wat nu nog toekomst is. Dus ja, daar heb je dan ook niet zoveel aan. Want je hebt dus Daniel 7 enerzijds en in het Nieuwe Testament heb je Matthäus 24. En dat staat bekend, althans bij mij. En bij anderen natuurlijk, want daar heb ik het van. Het staat bekend als de backbone of prophecy. De ruggengraat van de profetieën. In het Nederlands kennen we die uitdrukking niet, want in Nederland bestudeerden wij de profetieën sowieso niet. Sprak hij cynisch. Maar Nee, dat is zo. Dat is echt waar. Maar dat doet er niet zoveel toe verder. Maar het is de Engelse uitdrukking daarvoor. En dat is correct. Eerst dit, dan dat, enzovoorts. Nou ja. Ik hoef het er niet over te hebben, maar ik probeer u duidelijk te maken dat het onderscheid tussen het verborgen koninkrijk in onze dagen en het openbare koninkrijk in de toekomst, dat het onderscheid gewoonlijk in het Oude Testament niet gemaakt wordt. En voor zover het wel gemaakt wordt, iets over onze tegenwoordige tijd specifiek, is het met een losse zin en dan, daar kun je niet zoveel mee. Want wat is dan de jaar van het welbehagen des Heren? Want het wordt in het Oude Testament niet uitgelegd. En als je het zo letterlijk mogelijk en zo smal mogelijk neemt, dan kom je niet verder dan een jaar. Ja. Ja. Er blijkt toch zoiets van 2000 jaar te worden. En ik heb u gezegd dat dat kan, omdat dat woord jaar ook maar gewoon betekent een deel. Maar ja. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, dat is het positieve resultaat van de opstanding van Christus, dat wil zeggen de komst van Christus. En de dag der wraak onze Gods, dat is het negatieve resultaat, om zo te zeggen, van de opstanding van Christus. Alleen als het moet ga ik uitleggen dat ook dat positief is. Want ja, er moet toch een keer een oordeel komen van Gods wegen, toch? Over een goddeloze wereld. Ja. Maar wat er gebeurt in Messiaanse tijd is bijvoorbeeld dit. Om de treurigen van Sion, Jeruzalem. En Sion is altijd de verwijzing naar het Davidische koninkrijk. Hè? Dat weet u, hè? Sion, de burg Sion, wordt geassocieerd met het paleis, de troon van David. Oké, het is Jeruzalem, maar wanneer Jeruzalem Sion genoemd wordt, dat wil zeggen het opgerichte teken, het landmark heet zoiets in het Engels, want dat is wat Sion betekent, dan gaat het over het huis, het koningshuis van David. Om de treurigen van Sion te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. De, hoe je erbij komt om sieraad tegenover as te zetten. Ach, ja, natuurlijk kan ik u uitleggen, as, dat is, daar heb je niks veel aan, dat is triest, dat is, ja, het is helaas verbrand, zo. Een sieraad, daar word je blij van, hè? Dat is een hoogstandje, dat is cultureel verantwoord en kunstzinnig en dat is mooi. Zorg aan besteed en het is jammer dat het in as gaat, maar in plaats van as komt de sieraad. Leuk bedacht enzovoort. Vaak maar de vraag hoe komt men bij deze woorden is vaak gelegen in de dichtkunst, zal ik maar zeggen. Dat je woorden neemt die op elkaar lijken, die soms maar een lettertje verschillen of alleen maar een klinker verschillen of dat soort dingen. En dat kun je in een vertaling niet meenemen, dan krijg je dit soort dingen. Maar die ga ik verder niet uitleggen, want daar heb je toch niks aan. Dus je kunt gewoon lezen wat er staat. Sieraad in plaats van as, vreugdeolie voor treurigheid. Lijkt me ook duidelijk. Olie wordt altijd in verband gebracht met vreugde, blijdschap. Er is natuurlijk trouwens ook een verbinding met de zalving uit vers 1. Vandaar dat als de gezalfde, namelijk Christus, gekomen is, dan is de gezalfd met olie en dan wordt men geacht vrolijk te zijn. Vandaar dat een beetje evangelisch lied klinkt als blij, blij, mijn hart is altijd blij, enzovoorts. Hè? Ik ben zo blij. Ik vind vaak wat armoedige teksten, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn oordeel, daar hoef je zich niks van aan te trekken. Maar er staat wel degelijk dat er alle reden is om blij te zijn. Men heeft zelfs het woord evangelie vertaald met blijde boodschap. Wat niet geheel correct is, maar toe dan maar. Toch? En verder weet ik natuurlijk ook wel dat er staat... verblijft u in de Heere ten alle tijden, wederom zeg ik u, verblijft u. Dus dat je dan een lied schrijft van blij, 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 mijn hart is altijd blij. Moesten wij zingen als kind, jij ook?
Ja.
Ja. Tot in den treuren. Hetgeen niet de bedoeling was natuurlijk, in den treuren. Maar. Om de treurigen zie ons vertroosten. Kortom, vreugdeolie voor treurigheid. In de prediker staan, het leven is een en al ijdelheid. Kwelling des geestes, najagen van wind. Maar laat op je hoofd geen vreugdeolie ontbreken. Enzovoort. Dat staat daar ook. Hè. Dat staat, ja. Je moet er zien dat je er een feest van maakt. Het is het niet, maar je moet net doen alsof. En als het een beetje leuk is, moet je er vooral van genieten. En als je dat niet doet, moet je er wel verantwoording voor afleggen aan de Heer. Staat er, dat is prediken. Dus als je het leven rottig vond, dan heb je heel wat te verantwoorden, alsnog. Want je wordt geacht er zelf wat van te maken. En de tijd uit te kopen, terwijl de dagen boos zijn, maar dat staat niet in prediker. Er staat in prediker iets als na zonneschijn komt regen. Maar, zoiets staat er dan. Maar als dan de zon schijnt, dan moet je er ook blij mee zijn, dankbaar voor zijn, dan moet je het gebruiken. Enzovoorts. Het schijnt niet christelijk te zijn wat ik nu zeg, maar het is wel bijbels. Hè? Ja. Het zijn vreemde dingen. Maar doe maar. Kortom, vreugdeolie heet dat. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Een gewaad is natuurlijk uitwendig, kleding. Iemand zei het gaat over carnaval, maar dat geloof ik niet hoor. Het is gewaad des lofs, niet gewaad des sots. Hè? Maar ja, gewaad des lofs, de buitenkant, voor een... In plaats van een benauwde... Kijk, het gewaad is naar buiten toe, benauwd is naar binnen toe. Toch? En geest is ook naar binnen toe. Dus de inwendige mens. Dat is een totale verandering. Opdat zij, dat zijn degenen... Nou, dat zijn de treurigen van Sion. Dat is het gelovige overblijfsel in de eerste plaats van Israël... opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Kijk, dit vind ik nou typisch zo'n tekst. Zo nou moet ik toch eens kijken wat daar staat in het Hebreeuws. Eikenbomen der gerechtigheid. Hoe komen ze erbij? Eikenbomen. Nou, het woord boom staat er niet... Want ik heb het vanmiddag even nagekeken voor de zekerheid. Het woord boom staat er niet. Het woord dat bij gelegenheid vertaald wordt met eik staat er wel. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als het woord voor God. Want of je nou hebt Ela of Elo of Elohim. Dan heb je een paar bomen meer. Goden meer bedoel ik. Of Elohim. En Ela, dat is eikenboom. Het woord is namelijk de aanduiding van iets wat zeer krachtig is. En het wordt inderdaad in de Bijbel gebruikt in verband met bomen. En dan vertalen de Statenvertalers gewoonlijk met eikenboom. Toen hebben anderen weer gedacht, ja, maar welke eikenboom? En dan krijg je een terebint en zo. En bij teer denk ik altijd niet dat het zo erg sterk is, toch? Dus ik vind het een raar woord. Bij een bind weer wel. Maar goed, weet ik veel. Maar het is iets sterks. En dat, ja, een boom. Ik weet niet hoe ze bij boom komen. Waarschijnlijk ontleend aan, want men kan het niet echt nagaan, aan de parallele zin die nu volgt. Namelijk een planting des Heren. Dan is het misschien dan toch iets wat in de grond gezet is. En dus vertalen ze het niet met krachtig iemand of zo. En sterke... Laat staan een god of goden. Maar ze, omdat het geplant wordt, hebben ze gezegd... Oh, maar we vertalen het ook wel eens met een eik als het een boom is. Als dat het verband blijkt. En dan krijg je dus eikenbomen der gerechtigheid... en een planting des Heren opdat hij verheerlijk worden. Maar dat het iets krachtigs is, Dat mogen duidelijk zijn. Dat is opmerkelijk genoeg, want u moet bedenken wat het contrast is. Wat je krijgt is namelijk dat voordat de Messias zijn opwachting maken zal, definitief, en dus zijn koninkrijk zal openbaren, wel, voordat dat gebeurt, wordt de gehele Joodse staat en wat er maar van Israël is, wordt vernietigd. Jeruzalem valt enzovoorts. Zware aardbeving erbij en legers in het land enzovoorts. Ja, legers die wij langzamerhand wel kennen, maar daar ga ik het niet over hebben vandaag, heb ik mij voorgenomen. Maar ja, dat gaat gebeuren en hoe dan verder? Nou ja, daarna komt dus dat de treurigen getroost worden enzovoorts. En dat dat wat zwak was en vernietigd werd, alsnog zal sterk worden. In Gods kracht zelfs. En vandaar het begrip eik. De sterke. En het zal geplant worden door de Heer zelf. Een planting des Heren. Het volk zal namelijk, en dat wordt elders ook met dezelfde termen geformuleerd, het volk zal alsnog geplant worden in het land. En bedenk dan dat dat een goede Nederlandse uitdrukking is, want zoiets heet een volksplanting. Wij hebben het een kolonie genoemd, zulke dingen. U weet wel, hè? Je moet vaak met je schip moet je naar de verre, maar naar de oost, zou ik zeggen, naar Batavia of zo. En dan moet je, want er was geen Suezkanaal, dan moet je om Kaap de Goede Hoop heen, Zuid-Afrika zal ik maar zeggen. En wat doe je dan? Dan zet je daar wat mensen neer, die laat je daar wonen. En die moeten dan zorgen voor de voorraden en verse groenten tegen de scheurbuik enzovoorts. Dus dan leg je er akkers aan en zo bij Kaapstad enzovoorts. En wij hebben dat een kolonie genoemd vervolgens, maar het heet gewoon een volksplanting. Heb je dat? Alsof je mensen met hun voeten in de grond zet en dan schieten ze wortel. Nou ja, sommigen schijnen dat te doen. Kun je beter niet doen, vroeg of laat moet je toch op de vlucht. Ja, maar zoiets is het. Hè? Dan zeg je, ja, maar dan zit je met je wortels in de grond, dan kan je niet meer lopen. Maar ik heb laatst een film gezien, daar liepen de bomen. Maar ja. Maar ja, het staat ook in de Richteren staat dat. Hè?
Ging een koning zoeken.
Ja, de bomen gingen ineens heen om een koning te zoeken. Dus zie ik in gedachten die film, zie je de bomen lopen. Maar goed, toen maar weer. Allemaal rare praat. Maar het volk zal alsnog geplant worden, niet door Herzl, niet door ongelovigen, laat staan de communisten. Dat zei ik nou weer over de Joodse staat. Mag je niet zeggen. Mag je niet zeggen. Maar ik las het van de week nog. Ik ben op zoek waar. Want las ik het nog over de kibbutzim. Die weer populair worden in Israël. Maar ja, er werd gewoon gezegd dat het feitelijk communistische nederzettingen waren. Dat zijn het. Er waren gewoon communes. Maar goed. Maar binnen het Zionisme heette dan een kibbutzim. De kibbutz, dus gemeenschappelijk bezit enzovoorts. Dat is puur communistisch eigenlijk. Al noemt men het liever socialistisch. Maar toen maar. Ach, er is allemaal zo weinig van terechtgekomen. En dat is met alle menselijke activiteiten altijd. Er komt weinig van terecht. Ik ben er heel laconiek over. Ik vind het ook niet dramatisch. Zo gaat het nou eenmaal. Je moet ermee leren leven. Je moet er het beste van zien te maken. En dan, ja, je kunt er toch niks aan doen. Dat heeft toch geen zin. En dat is het aardige van de Bijbel. Die zegt, de wereld deugt niet. De wereld wordt beheerst door de leugenaar van het begin. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is de wet van Murphy. Maar dat is een Bijbelse gedachte in zichzelf. Dus wees maar niet... niet verbaasd als het zo gaat. Dan moet je op bedacht zijn en dan moet je je weg doorheen zien te vinden. En daarbij het zicht houden op de beloften Gods. Maar die gaan over veel langere termijn. Nou ja. een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Dat gaat gewoon over de terugverzameling van Israël in het land, nu voor altijd. Eindelijk de uiteindelijke vervulling van wat de Heer aan Abraham beloofd had enzovoort. En dat het gebeurt is tot heerlijkheid Gods. God houdt zich aan zijn woord bij alles wat er in het menselijk bedrijf en in de loop van enige millennia fout gegaan is, althans naar onze maatstaven en wellicht ook naar Gods maatstaven. God houdt zich aan zijn woord en hij doet wat hij beloofd heeft. En wat tot stand komt is niet dankzij de mens. Dat staat een paar keer uitgebreid in de Bijbel. Het is niet omdat jullie zo aardig zijn of omdat je het verdiend hebt. Maar het is alleen, ik doe dat alleen om mijnentwil, zegt de Heer. Ik heb het beloofd. Zodat je ziet dat ik trouw ben aan mijn woord. Bij mij gaat het niet mis. Nou, en wat moeten ze dan doen? Dan wordt het bevestigd wat ik nu net zei. Want er staat, en zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen. Als de Heer Israël terugverzamelt, zal men de oude woeste plaatsen bouwen. Maar verwoesting is het tot het eind van de 70ste week van Daniël aan toe. Dat wil zeggen tot aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En pas daarna, ik zei niet onmiddellijk daarna, ik zei pas daarna, in ieder geval niet eerder, kan er sprake zijn van het weer opbouwen van de vorige verstoringen, heet dat. De oude verwoeste plaatsen. De vorige verstoringen zouden wederopgericht worden. En de verwoeste steden zouden vernieuwd worden die verstoord waren of werden. Want dat is hetzelfde. Van geslacht tot geslacht. Dat laatste kan betekenen dat ze vele generaties lang woest geweest zijn. Het kan ook zijn dat ze steeds opnieuw weer verwoest zijn geworden. Dat wil zeggen dat er intussen pogingen zijn geweest om het een en ander te herbouwen. Maar het loopt altijd weer verkeerd af. En dat is zo. Want zo is het altijd gegaan. Ook al in de Bijbelse geschiedenis. Maar in de toekomst niet meer. Dat is dus, nou ja, dat is wat wij noemen in het duizendjarig rijk. Maar daarvan moet ik zeggen, moet ik wat genuanceerder zeggen. Ik zal het anders zeggen. Daarvan leren wij dan gewoonlijk dikwijls, ik ook heb het ook zo geleerd, van dat gebeurt dan in het duizendjarig rijk. Alleen werd in die gedachtegang ervan uitgegaan dat de duizend jaren beginnen te tellen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. En waarom ook niet? Dan komt de Heer toch, om zijn koninkrijk te openbaren, dan begint dat toch. Ja, duizendjarig rijk. Maar dan zie je hoe link het is om onbijbelse uitdrukkingen te gebruiken. Want er bestaat niet in de Bijbel een duizendjarig rijk. Ik gebruik de term ook wel eens. Heel losjes. Je moet soms wat, maar het is niet zo. Het bestaat niet. Er bestaat alleen iets als het eeuwig koninkrijk van Christus. De eerste 2000 jaar, pak een beet, is dan het verborgen koninkrijk. En daarna krijg je het geopenbaarde koninkrijk. En daar komt überhaupt geen eind aan. Het is een eeuwig koninkrijk. Dat er inmiddels ook een eind komt aan het bestaan van deze oude schepping. Dat is wel zo, maar dat is niet het eind van een koninkrijk. Sterker nog, het is een regeringsdaad van de koning. Die een eind maakt aan die oude wereld. En dan vervangen door een nieuwe. Maar het koninkrijk zal geen einde nemen. Dus kijk, als het weer kerstfeest is, weet iedereen het weer. Toch? Eeuwig koninkrijk, onbegrensd enzovoorts. Dus ja, zo liggen die dingen niet. Er bestaat niet iets als een duizendjarig rijk. Duizend jaren worden gemeten in Openbaring 20... Ja, in Openbaring 20, ik meen 6 keer, elke keer denk ik moet het toch weer eens natellen, was het niet 7 keer, maar ik geloof 6 keer, staat er 1000 jaar. En het is de meting, de periode, het is de termijn van het gebonden zijn van Satan. Dan begint hij bij het aanbreken van het koninkrijk. Ook niet bij het aanbreken van het geopenbaarde koninkrijk. Het is het binden van Satan. En die wordt voor 1000 jaren gebonden. En na 1000 jaren weer losgelaten. Dat is het. En de periode van het geopenbaarde koninkrijk op aarde, vanaf de wederkomst van Christus, maar welke datum staat erbij? Vanaf de wederkomst van Christus tot aan de jongste dag. Ja, dat is ruim meer dan 1000 jaren. Waarschijnlijk moet je daar nog minstens 2 generaties bij optellen. 1 ervoor en 1 daarna. Dat is zo krap mogelijk. Heb je dat? 1000 jaar is het gebonden zijn van Satan. Kortom, waar men zegt, je hebt de 70ste week, dan komt de Heer en dan komt de terugverzameling van Israël en het weer opbouwen van het land enzovoort. Dat is dan dus in de 1000 jaren, maar dat is niet zo, want Satan is dan nog niet gebonden. Het is wel in het koninkrijk van Christus, maar je mag het niet de 1000 jaren noemen, want dan kom je in grote problemen met grote delen van het profetisch woord. En het is nogal noodlottig, want daar komt de idee vandaan dat als Jeruzalem belegerd gaat worden, dat dan de Heer komt en die zal Jeruzalem redden en al die legers verslaan. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel dat de Heer dat zal doen. Maar dat is niet in de 70ste week van Daniël. En als na de 70ste week van Daniël echt het 1000-jarig vrederijk, bedankt aan Johannes de Heer voor de volle uitdrukking, het 1000-jarig vrederijk aanbreekt. Ja, dat kan natuurlijk niet, want het is toch vrede. Dan is het toch geen oorlog, dan wordt Jeruzalem toch niet bedreigd en dan toch. Mijn vader loste dat op, die zei, ja, maar je krijgt na de 70ste week beginnen 1000 jaren, maar je krijgt eerst een overgangsperiode. Nou ja, oké. En dat zei hij dus ook tegen me toen ik zei, er komt eerst die periode van 33 jaar. En dan pas de binden van Satan. Toen zei hij, nou ja, ik heb ook altijd gezegd, er is een overgangsperiode daar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat zei hij ook. Alleen je moet het niet bij de 1000 jaren rekenen. Zie? Het is gewoon het gevaar van het gebruiken van termen die feitelijk niet bijbels zijn. Dus ja, je raakt erin verstrikt bij gelegenheid. Vandaar dat ik dat elke keer ook zeg, let op waar we het over hebben. Wat er gebeuren zal namelijk, is dat in de 70ste weken Jeruzalem van legers omsingeld zal worden en zal verwoest worden. Dan verschijnt de Heer, dan is namelijk al dat mensenwerk is weggedaan. Dan komt de Heer en daarna begint dus, dat is na de 70ste week van Daniël, begint de terugverzameling van Israël naar het land dat weer opgebouwd wordt. Inclusief natuurlijk de opbouw van Jeruzalem enzovoorts. Nog niet een tempel als je mij vraagt, maar daar gaat het nou niet om. Maar het is de wederopbouw van Jeruzalem. En dan komen er inderdaad legers die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet, weg ermee. En we waren net van die Joodse staat Israël af. En dan begint dat weer. En dan trekken die legers op. En dan heb je die profetieën die zeggen, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. En ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die al de heidenen zullen proberen te tillen. Maar ze zullen niet kunnen, want ik zal zijn als een muur rondom Jeruzalem enzovoorts. Maar dat is niet nu, dat is niet dit Jeruzalem, dat is niet in de 70ste week. Gaat niet aan de wederkomst van Christus vooraf. Dat is juist daarna. En dat scheelt enige tientallen jaren zelfs. Logische wijze. Want ja, Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd, hebben ze mij verteld. Hoewel, ik zag het er nog dom. Nou ja, laat maar zitten. Maar zoiets. Maar het neemt inderdaad tijd in beslag. En die dingen staan echt uitgebreid in de Bijbel, maar ik ga ze nou niet met u lezen. Maar je moet ze uit elkaar zien te houden. En zo moeilijk mag het nou ook weer niet zijn. Maar en dus gaat het hier over de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. De geschiedenis van Jeruzalem is een geschiedenis van wederopbouw en verwoesting. Iemand heeft uitgerekend, ik steek mijn hand niet voor in het vuur, maar iemand heeft uitgerekend dat Jeruzalem de meest verwoeste stad is uit de loop van de geschiedenis. Ik denk dat ze dat niet meer durven zeggen nu, want ik heb geprobeerd de opgravingen van Troje te bestuderen. Troje. Kijk, in de dagen dat men niet geloofde dat Troje ooit bestaan had, toen zeiden ze, Jeruzalem is de meest verwoeste stad op aarde. Maar ja, men heeft Troje teruggevonden, maar dankzij Sliman, en daar heeft men allerlei opgraven, en dan krijg je laag, 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 en er staan nummers bij, Troje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7b, ja, echt, zo gaat het, en zo verder. En hoe vaak is dat verwoest geworden? Nou, daar steek ik ook mijn hand niet voor in het vuur, want... Yeah. Iemand vroeg aan mijn vader, hoe weet je dat spul zo oud is? Toen zei hij, nou, dat komt omdat er gewoon een datum bij staat. Maar, niet dus, de flauwekul. Hoe weet je dat, hoe oud het is als ze wat uit de grond halen? Nou, dat zal ik u vertellen, dat weet je, dat komt door de aardlaag waarin het zich bevindt. Dan weet je hoe oud zo'n voorwerp is. En hoe weet je hoe oud zo'n aardlaag is?
Door de voorwerpen
die er zich in bevinden. Ja, dat zo werkt het. Ja. Ik heb er weinig begrip voor. Ik geloof er allemaal echt helemaal niets van. Maar dan ook helemaal niets. Ik ben het dikwijls erg eens met iemand als Midas Dekkers. Maar sommige dingen, dat vind ik beschamend dat die man dat allemaal durft te beweren. Want ja, wat die staat voor aanwijzing voor? Niks. Helemaal niks. Maar ja, die lui moeten ook aan de kost komen, denk ik. Toen maar. Maar hier gaat het over het herstel van Israël. Van een verwoest land, een land waarvan de Bijbel zelf zegt dat het zijn inwoners opeet. Het wordt beschouwd dus als een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Met name voor de Israëlieten. Maar ooit... zullen ze terugverzameld worden, zal het land gebouwd worden. En uitlanders, foreigners, allochtonen, vers 5. Uitlanders zullen staan en uw kudden weiden. In gewoon Nederlands, uw uitlanders zullen uw kudden staan te weiden. Staan uw kudden te weiden. En vreemden... allochtonen, zei ik toch, zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn? Dat wil zeggen dat heidenen, in de zin van niet-Israëlieten, zullen Israël dienen, zelfs in het land. En van Israël, van de Israëlieten staat, doch gijlieden zult priesters des Heren heten. En daarmee kom je terecht bij begrippen die, ja, die zijn, laten we maar zeggen dat ze ouderwets zijn dan. Maar het heeft iets van doen met rangorde onder de volkeren. Dat is een onderwerp waar wij blanke mannen met blond haar en blauwe ogen, donkerblond in mijn geval, niet over mogen spreken, dat weet u, want het is hoogmoed. Maar er is wel degelijk zoiets, in de Bijbel bestaat zoiets, als een zekere rangorde, pikorde. Onder de volkeren. Dat woord pikorde vind ik komisch. Ik geloof dat het een Zweed was, of was het een Deen? Iemand heeft het heeft hij zijn studie gedaan naar kippen. Hij kwam niet uit Bannen, maar hij heeft een studie van kippen. Tutten. En, maar goed... Oh, nou begrijpt u het. Goed, nou ja. En hij heeft vastgesteld dat er rangorde is onder de kippen. De rangorde van wie het eerst bij de voerbak mag en wie later enzovoort. En daarom heet het de pikorde. En dat schijnt bij, heeft men toen besloten, is onder de mensen ook. Er is altijd een strijd om de rangorde. enzovoorts. Ik moet u zeggen, nou ja, daar heb je geen kippen voor nodig om dat te bestuderen. Ik vind het zo, maar dit is wetenschappelijk. Maar ja, het is wel leuk, heel grappig. En dat je daarmee aan de kost kunt komen, dat begrijp ik nooit. Maar doe maar. Maar het is altijd zo geweest onder mensen en dus ook onder volkeren. Ik zal weer geen namen noemen, want ik wil vanavond niet verdwalen. Maar daar gaat het allemaal over. Wie maakt de dienst uit? Wie is het sterkst? Enzovoort. En als daar twijfel over bestaat, ja, dan gaat er gevochten worden. Moet er geduelleerd worden. Vroeger was het onderdeel van de beschaving, hè? Twee mannen vechten om één vrouw, zal ik maar zeggen. En dan dagen ze elkaar uit tot een duel. En dan mogen ze om de beurt een keer schieten. In vol ornaat, weet u wel. In eerste grijs, of hoe heet dat? Enzovoort, ja. En soms legt dan iemand het loodje. Nou ja, zoiets. Maar dat blijft bestaan. Maar in de Bijbel is sprake van rangorde onder de volkeren. In elk geval wordt van Amalek gezegd dat hij de eerstgeboren is onder de volkeren. Als hij tenminste Israël niet meerekent. Amalek is Esau, dat weet je. Nou, het is een kleinzoon van Esau, maar goed. Maar de Heer heeft Esau en Jacob verwisseld. Dus de bedoeling is dat Israël, Jacob, dat Israël aan het hoofd der volkeren staat. Met het eerstgeboorterecht onder de volkeren. Maar sindsdien, en dus sinds de dagen van Jacob en Esau, wordt dat eerstgeboorterecht betwist. Maar het grijpt nog een generatie terug ook. Het grijpt namelijk terug naar Ismaël en Isaac. Heb je dat? En de volkeren die van Ismaël en Edom, Amalek afstammen, betwisten het eerstgeboorterecht met de volkeren die van Jacob afstammen. Heb je dat? Nee, dat zijn niet alleen de Joden. De Joden zijn hooguit, nou ja, officieel de twee stammen van Israël. Maar zelfs dat klopt natuurlijk niet echt. De Joden zijn de erfgenamen van het tweestammenrijk van Israël. Want er woonden vele Joden onder de 10 stammen. En dat geldt ook voor de Benjaminieten, nog meer waarschijnlijk. Benjaminieten die leven onder de 10 stammen van Israël. In ieder geval vind je ze daar tot vandaag terug. Maar daar ga ik ook vanavond niet over spreken, uiteraard. Hè. Maar waar het om gaat, is die volgorde onder de volkeren. In elk geval, Israël wordt geacht aan het hoofd van alle volkeren te staan. Want dat is de beroemde uitverkiezing van Israël. In Genève, dat is waar Calvin woonde, ja. In Genève hebben ze bedacht dat uitverkiezing een uitverkiezing is om in de hemel te komen nadat je bent overleden. Vooral niet eerder. Toch? Leer van uitverkiezing is een leer die zegt dat God bepaalt wie er in de hemel komt en wie niet. En dat je nooit weet wie je kiest. Dus het wordt indien God het wil. Kom bekend voor die uitdrukking trouwens, man. Ik kan hem niet zo goed thuisbrengen. Ik kan hem niet zo goed thuisbrengen vanavond. Maar onzekerheid over of men wel behouden is. Vandaar dat in grote delen, althans van het protestantisme, maakt men zich zorgen over of men wel behouden, welzalig is of niet. Men weet het niet zeker. Dat komt daarvan. Dat komt door de leer van uitverkiezing. En dan kun je wel gaan praten over de zekerheid van je behoudenis, maar dat heeft geen zin. Je moet praten over die leer van uitverkiezing, die deugt niet. Uitverkiezing van Israël, en dat is niet de kerk overigens, Israël is Israël. Uitverkiezing van Israël in Exodus 19 was een uitverkiezing waarbij Israël gepromoveerd wordt van tussen de volkeren uit. Ik lees het u vanaf vers 5. Nee, dat is niet goed. Ik lees u vanaf vers 4. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat wil zeggen, de Heer heeft Israël verlost uit Egypte. Maar voorzichtig. Je kunt namelijk niet zeggen dat God het volk Israël uit Egypte heeft uitgeleid. Want er bestond geen volk Israël. Er is geen volk Israël naar Egypte gegaan. Er is ook geen volk Israël uit Egypte verlost. Het waren de Hebreeën. Het waren Hebreeën. Afstammelingen van Heber. Erfgenamen van Heber. En het waren de zonen van Jacob. Die van Heber afstamden uiteraard. De zonen van Jacob die met hun hele familie, hun hele mispogen naar Egypte gegaan zijn in de dagen dat Jozef langs een vreemde omweg in Egypte was geworden tot onderkoning. Of zoiets. Hij heet gewoon koning in Egypte. Maar toen. En toen gingen ze met z'n 74 en dan wel 75. Ze gingen er met z'n 74 naartoe. Ze waren met z'n 75 toen in Egypte. Of te ingewikkeld. Maar dat doet er allemaal niet zoveel toe. Dus een stukje rekenwerk daar, hoe het precies ging. Maar toen kwam de familie in Egypte. Die ontwikkelde zich daar, want ze waren bijzonder vruchtbaar. Dat is tegenwoordig niet meer het geval, maar dat tezijde. Nee, broeder, wij krijgen te weinig kinderen. En die krijgen ook weer te weinig kinderen. Kijk even langs je heen. En daarom is Nederland zo overbevolkt. Want dat betekent dat we ze uit het buitenland moeten halen. En als we ze niet halen, dan worden ze hier wel naartoe gejaagd. Gelijk het is ten deze dagen. Van heinde en ver en van toch. Ja, en ze worden zodanig opgejaagd dat wij zo aardig zijn en zeggen, nee, kom er maar in. De boot is vol. Ik moet deze dagen denken aan dokter Anders P. Zaliger. Nee, hij heette niet Zaliger, hij heette Polser, maar goed. De boot is vol, maar goed, Wirsjaffen, dat is wel. Laten we het er niet over hebben. Maar de kinderen Israël vermenigvuldigen. Ik zal u vermenigvuldigen. En in plaats van dat 74 of hoeveel het er maar waren, kwamen ze met 600.000 een paar jaar later. 215 jaar later. Ik heb het minstens 3 keer nager. Wel 30 keer ook. 215 jaar later kwamen ze Egypte, niet 400 jaar later. 215 jaar later kwamen ze uit Egypte. Die kinderen Israëls, de kinderen van Jacob, de Hebreeën enzovoort. En toen werden ze gebracht naar de Sinaï. En bij deze gelegenheid, hier Exodus 19, worden ze tot volk verklaard. Heb je dan? Is dat niet vreemd dat het zo gaat? In de tijd had je een stelletje vluchtelingen uit het land dat abusievelijk Palestina heet. Sterker nog, het heet wederrechtelijk Palestina. Maar dat was al sinds de dagen van de Romeinen. En er waren vluchtelingen, dat wil zeggen, dat waren Arabieren die vluchtten voor de Arabieren. Oh, ironie, maar ze vluchten voor de Arabieren, omdat de Arabieren gezegd hebben, als ze de Joodse staat uitroepen, dan vallen we meteen het land binnen en dan bombarderen we alles plat en drijven alles wat er is in zee. Dus als jullie nu even aan de kant gaan, dan doen we dat. 1948. Hebben jullie dat? Dus die lui, niet allemaal, maar een groot deel vluchten inderdaad het land uit. Die worden genoemd Palestijnse vluchtelingen. Maar wat de Arabieren niet lukte, was de Joodse staat vernietigen. Dus toen werd het weer vrede, of althans een wapenstilstand. En toen zat je met die vluchtelingen. En de Israëli's zeiden, ja, jullie willen we niet meer terug. Want jullie zijn medestanders van de vijand. In plaats van met ons. de vijand tegen te houden of het desnoods af te wachten. Zijn jullie aan de kant gegaan, hebben jullie meegewerkt enzovoort. Dus jullie willen we niet meer terug hebben. En dat kwam ze natuurlijk wel goed uit, want het waren geen Joden. En de bedoeling was toch een Joodse staat te stichten, de Jodenstaat. Dus het kwam ze ook wel goed uit, maar het waren vluchtelingen. Wat ik u nou probeer te vertellen is dit, dat waren Arabieren. Nou, misschien wat Bedouinen erbij, maar in het algemeen Arabieren. Die kwamen in kampen terecht. Strikt genomen had Jordanië ze op moeten vangen, want het was al lang bepaald dat het hele beloofde land, het was inclusief Jordanië, het beloofde land, het heilige land, echt waar. Maar het is verdeeld geworden toen, in de tijd ooit, en in twee stukken, westelijk van de Jordaan, een smal strookje, en oostelijk van de Jordaan, dat werd de staat Jordanië, Cisjordanië, over de Jordaanse. Maar dan niet in de Bijbelse betekenis, maar dan is het voor de Jordaan. Heb je dat nog? Moeilijk maken. Oostelijk van de Jordaan is dus de staat Jordanië geworden. En westelijk van de Jordaan werd de Joodse staat, de staat Israël. En als de Arabieren dus niet wilden wonen in de Joodse staat, dat mocht wel. Maar als ze het niet wilden, dan moesten ze terecht dus in Jordanië. Maar Arabieren mochten wel wonen in de staat Israël, maar Joden mochten niet wonen in Jordanië. Zo is het verdeeld geworden. Het is onevenredig, maar toen maar. Maar goed, maar die vluchtelingen, die Palestijnse vluchtelingen, werden dus opgevangen in Libanon en in Jordanië en daar in kampen geplaatst. Want het waren er nogal veel. Nou ja, het waren er misschien niet zoveel, maar... Ik moet het serieus vertellen, maar het valt me niet mee. Je zet ze bij elkaar in een hok. Nou ja, ik hoef je toch niks te vertellen. Tila hebben ze gezegd, je hebt nu miljoenen Palestijnse vluchtelingen. Hoeveel het er toen waren, ja, dat durf ik niet eens te zeggen. Maar ze hebben zich... zeer vermenigvuldigd en zichzelf verklaard tot volk. Ze waren geen volk, het waren gewoon Arabieren. En nu zitten we met een Palestijns volk. En nu roept zo'n juffrouw in Den Haag, maar ik zal maar geen namen noemen. En vannacht en vanmorgen. Maar goed, wie het allemaal maar waren. Maar ze roepen dan allemaal van de Palestijnen moeten een eigen volk en moeten een eigen staat hebben. Kom op, zeg, dat is een herhaling van zitten. Die hadden ze al in Jordanië. Dat is hun eigen staat, feitelijk. Maar willens en wetens woonden ze eerst in het Joodse gebied, zal ik maar zeggen. Protectoraat en wat het maar was allemaal. Enzovoorts. En daar moesten ze uit vluchten. Nou ja, daar zijn ze niet meer welkom. Maar dan hebben ze zich tot Palestijns volk uitgeroepen. En dan moet er met het volk onderhandeld worden. Dan hebben ze zelfs een regering. Nou ja, wel meerdere geloof ik. Die staan elkaar ook naar het leven. Want ja. Wat zei je? Blijven Arabieren. Ja. Misschien. Het komt over de hele wereld voor, dat soort gedoe. Maar dat kan dus, hè, dat zomaar een volk ontstaat. Nou, Israël is ontstaan als een familie. Die werd uitgeleid uit Egypte nadat het uitgebroken was, want zo heet dat, in menigte. Toen werden ze gebracht naar de Sinaï bij de Heer. Die zegt, weet je wat, nou, dan zijn jullie mijn volk, want ik heb je uitgeleid uit Egypte. Ik heb je de overwinning gegeven op Egypte, want in die dagen het... Wereldrijk was trouwens, niet gering. Het Middenrijk, zoek het maar uit. Het grote Egyptische Rijk uit de geschiedenis. Maar de Heer zegt, nou heb je gezien wat ik gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb en u tot mij gebracht heb. In Moab dus, in het land Midian, dat wil zeggen bij de Sinaï, dat is in tegenwoordige Saoedi-Arabië is dat. Laat je niet zwijgen, dus tegenwoordige Saoedi-Arabië. Want Midian met de braambos enzovoort, dat is niet in de zogenaamde Sinaï-woestijn of het zogenaamde Sinaï-schiereiland. Daar is helemaal geen Sinaï. Dat heeft, Helena heeft dat zo geregeld, geloof ik. Maar toen maar. Doet er niet zoveel toe. Het is in Saoedi-Arabië. Maar daar werden zij verzameld bij de Heer. Dat zei de Heer tegen Mozes toen hij daar in het land Midian de kudde hoede. En daar zag hij een brandende braambos. En toen zei de Heer tegen Mozes, dan moet je terug naar Egypte na 40 jaar. En dan moet je je volk, mijn volk, halen. Ophalen en hier brengen. Nou, dat was dus bij de Sinai. De Midian. Nu dan, indien gij, daar komt hij, hè? Ik heb u hier gebracht. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn schat, beetje slap verdaald met eigendom, mijn schat, Segula, dat moet je weten, want dan begrijp je later de gelijkenis van de schat in de akker beter. Slaat hierop. De schat in de akker is Israël. Segula. Het is de aanduiding van wat men noemt het privébezit van de koning. Zijn persoonlijke schat. Zijn persoonlijk bezit. Zo zult gij mijn schat, eigendom zijn uit al de volken. En let op wat erbij staat. Want de ganse aarde is mijn. De Heer zegt, alle volkeren zijn van mij. Er staat aarde, maar de bedoeling is uiteraard de volkeren die op de aarde wonen. Net als in Genesis, waar de aarde verdeeld werd, staat er onder de volkeren uiteraard. De ganse aarde is mijn, dat wil zeggen alle volkeren zijn van mij, maar ik promoveer jullie omhoog. Je zult mijn specifieke eigendom zijn. Zo heb je dat in Nederland ook. Officieel is heel Nederland het eigendom van de koning. Nou, dat is lang niet meer zo, maar doe maar. Officieel in België is dat zo, laat ik het zo zeggen. Maar goed. Maar in Nederland, officieel het hele land is van de koning. Maar er zijn gebieden in het land die zijn niet alleen van de koning als koning, maar die zijn van de koning ook als privé bezit. En dat noemen we de koninklijke domeinen. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar doe maar. Domeinen komt trouwens van het Latijnse domus. En dat betekent huis. Het hoort bij het persoonlijke bezit. Persoonlijke huis van de koning. Enzovoorts. Heb je dat nog? Nou ja. Het koninklijke landgoed, het paleis en alles wat er omheen ligt en een heleboel wat er omheen ligt bij geval. David had ook zoiets, want voordat David al koning was, veroverde hij iets van de Palestijnen, van de Filistijnen enzovoort. En dat werd zijn persoonlijke bezit. Waarom ik dat zeg erbij? Omdat het een beeld is van de gemeente. Persoonlijke bezit. Heel Israël is van de Heer, maar hij heeft nog een persoonlijk bezit ook. Binnen Israël, dat is de gemeente. Heb je dat nog? Maar goed, dan maak ik het te moeilijk, geloof ik. Maar dit vers. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. En gij zult voor mij een priesterlijk koninkrijk. Namelijk een heilig volk zijn. Heilig wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis van de uitdrukking. Die moet je ook weten natuurlijk. Want wij worden heiligen genoemd als gelovigen. En dat betekent niet dat we zulke nette mensen zijn. Maar het betekent wel dat we officieel gewijd zijn aan de dienst aan God. Heilig. En dan staat er priesterlijk koninkrijk. Door Petrus wordt aangehaald en wel degelijk wordt toegepast op de gemeente, dan zijn die twee woorden verwisseld. Dan heet het koninklijk priesterdom. Dan wordt de nadruk gelegd op het priesterschap, min of meer. Maar het is een volk van koningen en priesters. En priesterschap en koningschap horen bij elkaar. Dat is de eenheid van kerk en staat, maar ja, dat is weer een apart onderwerp. Daar gaan we het ook niet over hebben. Maar het betekent dat Israël, zoals de naam Israël al zegt, zou heersen met God. Want Israël komt van Sar. Sar. En wij kennen het als Tsar. Vandaag noem ik het Tsar het eerst. andere gelegenheid noem ik eerst de César en de Sir en Sire.
Sarah.
En Sarah, dat is de dame dan, hè? De vorstin. De tsaar, dat is ook gewoon het woord César, hè? Dat weet u toch. Hè? Ja, dat ga ik u ook niet uitleggen hoe dat zo gekomen is, dat het in deze Russische variant. Maar dat terzijde, maar Israël, Sar en El, dat is heerser met God. Zie? En daarnaast een priesterlijk volk en de priesters, ongeacht wat het woord precies betekent, maar de priesters in de Bijbel zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van het woord van God. Dat is al. Het bewaren en het prediken, dus het onderwijzen van het woord van God. De priesters waren dus officieel de geleerden. De schriftgeleerden, de overpriesters, u kent die woorden, die lopen allemaal door elkaar. In het Nieuwe Testament komt het dat het dezelfde categorie is. De priesters worden geacht het woord van God te bewaren. Israël als priesterlijk en koninklijk volk wordt geacht dominant te zijn, koninklijk, in de wereld. En vervolgens het woord van God te bewaren. Het hangt aan elkaar. Het is het een en het ander. En ik aarzel niet om te zeggen, en zolang men het woord van God bewaart en handhaaft, zal men ook koninklijk zijn en dominant zijn. Maar als men dat woord van God loslaat, dan verdwijnt de dominantie. Dan verdwijnt de heerschappij. Volgende zin. De ondergang van de westerse cultuur, beschaving, westerse wereld vindt in essentie zijn oorzaak in het loslaten van het woord van God. En naarmate dat loslaten steeds verder gaat, naar dezelfde mate verliest het Westen zijn invloed op de wereld. En ja, ik aarzel om, want ik ga liever niet op de actualiteit in. Want ik bemoei me niet met politiek. Maar het wordt deze dagen misschien dan toch ook een beetje zo in het algemeen duidelijk. Dat men, zeker iemand zeker daar in Rusland, dat men vandaar dan toch wel minachtend neerkijkt op een decadente westerse wereld met volstrekt idiote ideeën, zeker op godsdienstig terrein en met een volkomen gebrek aan normen en waarden. En dat iemand het nodig vindt de wapens op te nemen, eventueel daartegen, ja, dat ligt voor de hand. Nee, niet dat ik dat aanmoedig of zo. Maar als je de mensheid een beetje kent, dan begrijp je dat. Een volk verzwakt. Heeft niks meer. Wij zeggen, we hebben het te zwak. Nou roept ineens al die mensen die zeggen, we hebben het niet zien aankomen. Naïeve lui, waarom zitten ze daar dan in Den Haag? Ze dat niet eens kunnen, hè? Maar ja, we hebben het niet zien aankomen. Nee, blind zijn ze al jaren, dat weten wij. Maar goed, we hebben niet. En nou gaan ze ook de meest pacifistische richtingen gaan nou roepen. Het leger moet versterkt worden enzovoort. Maar daar ligt het niet aan, hoor. Ja, korte termijn misschien, maar weet ik veel. We hebben geen verstand van. Onze zwakte is niet dat we geen leger hebben. Onze zwakte is dat we niks hebben om voor te vechten. We hebben niks meer. Wat hebben we dan te verdedigen? Oké, onszelf natuurlijk. En je schoonmoeder. Oké, onszelf. Ja, dat kan ik ook bedenken. Maar inhoudelijk dan. Wat, als volk of als natie. Je mag dat niet eens zeggen, want dat is nationalistisch. En dat is gevaarlijk, zeggen ze. Je mag niet nationalistisch zijn. Niettemin komen we dan allemaal op voor de Oekraïne. Want dan zijn we ineens allemaal toch nationalistisch. Voor Nederland mag je niet opkomen, maar wel voor. Het is zo'n rare. Ik probeer het wel eens te begrijpen, maar dat lukt mij nooit. Ik kan er niet bij. Mijn enige conclusie is altijd, mensen weten niet wie ze zijn. waar ze voor staan, wat het met die wereld is en hoe de mens in elkaar steekt. En ze maken zichzelf wat wijs. En, daar hebben we de media voor, om ons wat wijs te maken enzovoorts. Hè? Dan kunnen die tenminste onze mening vormen. Zelf kunnen we dat niet meer. Toch? Daar praten ze elkaar maar na. En daar ergens, bij de elite zal ik maar zeggen, dan krijg je dus... Elite? Nou, dan krijg je ergens iets als pikorde en wie de meeste invloed kan uitoefenen enzovoort. En wie het beste kan liegen. Toch? Nou ja, dat is de wereld... Dat is de wereld waarin wij leven, hoor. En vroeger was het nog met de hand op de Bijbel. Oké, daar heb ik ook niet al te hoge pet van opgehad. Van hoe dat dan was. Maar toch, dat was dan toch nog iets wat men had. En Nederland is, vergeet het vooral niet, Nederland is ontstaan door de kerkhervorming. Door de terugkeer naar de Bijbel enzovoorts. En daarmee door het idee van, we moeten van die man in Spanje moeten we af. Van Philips moeten we af. Philips II was dat nog, ja. Goed, daar moeten we vanaf enzovoort. En terecht. En zo is Nederland ontstaan. Nou ja, als republiek dan, hè. Toch? Maar dat was vanwege de Bijbel. Kijkt u maar eens naar de datering van uw Statenvertaling. Dat is nog in de 80-jarige oorlog... Nee, die was officieel pas in 1648 afgelopen. Dit is 1618, 1619. Dus in die strijd tegen het Rooms-Katholieke Spanje, de Habsburgen enzovoorts. In diezelfde tijd dat men die strijd moest uitvechten, in diezelfde strijd heeft men de Bijbel, binnen die strijd heeft men die Bijbel genomen en op gezag van de Nederlandse overheid, niet van de kerk, op gezag van de Nederlandse overheid, Staten-Generaal, dus de burgerlijke overheid, heeft men de Bijbel vertaald. Nou ja, via de synode, dus dat ging via de kerk. Maar zo is dat gegaan. Daar heeft Nederland zijn bestaan aan te danken. En als je de Bijbel loslaat, dan kun je het vergeten. Dan heb je geen bestaansrecht meer. Maar dat geldt voor Israël. En in hoeverre Nederland dan Israël is, daar wil ik het niet eens over hebben. Maar dat was maar een klein sprongetje eigenlijk. Maar voor Israël geldt dat, als ze het woord van God loslaten, dan zegt de profeet, ja, dan is Israël een nietszeggend volk. Hij heeft het geen boodschap meer, geen recht van bestaan. Dan zal het lo-ami worden. Het gaat dus om de aanstelling van Israël als priesterlijk... Een koninklijk volk. Een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Wat het in de praktijk betekent, is wat Petrus eraan toevoegt als je dit vers citeert in 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt een koninklijk priesterdom, heilig volk, een verkregen volk. Om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, gij die eertijds lo-ami waard, maar nu ami zijt geworden. Waarbij Petrus het dus ook nog toepast op de 10 stammen, want het verhaal van lo-ami, dat ami wordt, is een verhaal uit Hosea en Romeinen 9 en het gaat over de 10 stammen in onze dagen. Die ami geworden zijn. Maar dat is een zijlijn. Wat mij betreft mag ik die nu weer vergeten. Maar Petrus past het wel degelijk toe op ons vandaag. En in het bijzonder dan op de gemeente met zijn roots. Niet in de Joden, in het Joodse gedoe. In het Judaïsme, maar in de 10 stammen van Israël. Jozef namelijk. Het eerstgeboorterecht. En zo verder. Maar die terzijde. Maar het priesterlijk koninkrijk. Een volk dus dat geroepen is om de Heer te dienen. Maar binnen Israël, dan laat ik dus Exodus 19 weer los. Binnen Israël heb je het hele priesterlijke volk. Heb je een priesterlijke stam. Dat is de stam van Levi. En die stam van Levi als priesterlijke stam krijgt dus ook geen eigen grondgebied. Want de Levieten worden geacht te wonen, te leven, verspreid onder de overige stammen van Israël. Omdat, ja, ze hebben, als het goed is, heb je in heel Israël behoefte aan wetgeleerden, aan mensen die verstand hebben van het woord Gods. En die moet je dus overal in het land kunnen vinden. Ik zal maar zeggen, op elke hoek van de straat moet je niet maar een winkel hebben. Daar hebben we het woord winkel aan te danken. De hoek. Op de hoek, ja. Op de hoek van de straat. Maar er zou op elke hoek van de straat een priester moeten wonen. Vandaar dat Elia, dan wel Elisa, ervan verdacht wordt uit de stam van Levi te zijn. Wij weten niet uit welke stam ze zijn. Maar hij wordt ervan verdacht uit de stam van Levi te zijn. Misschien wel ook uit het huis van Aaron, als priester dus. Omdat, ja, ze komen bij hem aan de deur. En dan komt de butler aan de deur, weet u wel. Gehazi. U weet wel, met die Popeye, noem ik hem altijd. Dat is wat zijn naam betekent, Popeye. Wat Popeye betekent. Hoe vertaal je Popeye in het Nederlands? Hè? Uitpuilende ogen. Ogen op steeltjes, Popeye. Wat heeft het met spinazie te maken, vraagt hij. Nou ja. In Israël, binnen Israël, heb je dus een priesterlijke stam. En binnen de priesterlijke stam heb je dan drie families, drie clans. En een van die drie families is die van het huis van Aaron. En dat zijn de priesters. Binnen Israël. En waarom ik het aanhaal, is omdat dit dus ook een rangorde is. De hoge priester, daaronder het huis van de hoge priester, van Aaron. Daarna alle priesters, de zonen van Aaron. En daaronder de hele stam van Levi. Want die moeten weer de priesters helpen, zal ik maar zeggen. Waarschijnlijk hoofdzakelijk voor het sociale werk wat eraan vast zit dan. En daar, en dat wordt allemaal gedragen door de rest van Israël. Want het hele priesterlijke gebeuren berust bij heel Israël als priesterlijk en koninklijk volk. In de gemeente heb je precies hetzelfde, overigens. Maar de zaak is dat de gewone Israëliet werd geacht zijn tienden te betalen voor of aan de priesters. Die onderhielden de priesters, want die waren vrijgesteld van de normale arbeid. Die waren bestemd voor het woord, zal ik maar zeggen, voor het onderwijs. Dat is het. En onderwijs wordt geacht een overheidszaak te zijn, wordt betaald uit de belasting. Dat is de populaire variant, ongeveer. Staat ook nog ter discussie of dat wel zo zou moeten. Maar, doe maar. Dat is het laatste woord nooit over gezegd geworden. Maar in Israël was dit de situatie. En dat wordt nu toegepast, want als heel Israël een volk is van priesters. Trouwens, de aardigheid is natuurlijk dat het woord voor priester is het woord Kohen in het Hebreeuws. Dat weet u, hè? Kohen. Kohen, priester. Vandaar dat iemand die Kohen heet, wordt niet alleen geacht Joods te zijn, maar ook nog een leviet uit de stam van Levi. En dus uit de priesterlijke familie. Omdat hij zo heet. Wat een beetje vreemd is. Want er zijn ook heidenen die heten priester van hun achternaam. Hè? Maar waarschijnlijk waren ze Rooms-Katholiek. Maar dat even te zijn. Maar dat bestaat. Maar het Hebreeuwse Kohen betekent feitelijk niet meer dan in een angestelte. Althans in Duitsland heet dat dan. Hè? Een angestel, hoe heet dat? Zoiets in het Nederlands. Iemand die een belangwekkende overheidsfunctie vervult. Ambtenaar. Ja, dan wordt het gauw een ambtenaar. Maar het is, dat is te laag ingeschat. Want het woord Kohen kennen wij in de Nederlandse variant ook. Maar dan heet het koning. Koning komt van het is een lange route, maar het komt van het Hebreeuwse Kohen. En het betekent gewoon iemand met gezag.
De burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld.
de burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld, ja. Maar dat stond er, zegt er bij een paar jaar geleden, want het is nu 2022. Vragen ze later, hè. Wanneer was dat? Maar ja, dat, zo is het, ja. Maar leuk dat het woord priester, wat we zoals in de Bijbel kennen, in het Oude Testament, is ons woord koning. Maar het heet een koninklijk priesterdom. En een priesterlijk koninkrijk. Voor koning heb je dus het woord melech, hè. Nou ja. Doe maar. Maar er staat dan over Israël in Jesaja 61... in de dagen van, in de wederkomst van Christus... met een hersteld Israël, een gelovig overblijfsel... dan staat er... en uitlanders, dat zijn dus... Goyim... nee, dat woord staat er niet, maar... dat, ik bedoel heidenen... Hilversummers... Goyim... uitlanders zullen staan en uw kudden weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Het gaat erover dat de heidenen ondergeschikt zijn aan Israël en Israël zullen dienen. Waarom? Omdat Israël is dat koninklijke en priesterlijke volk. Dat moet van onderaf, om zo te zeggen, onderhouden worden. En daar staat hij dan in vers 5... maar dat hebben we natuurlijk al eerder gelezen ook, hè. Ik meen in hoofdstuk 60. In vers 10 van hoofdstuk 60 zijn we het ook al tegengekomen. De vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, enzovoorts. En hier in Jesaja 61 heet het... uitlanders zullen staan om uw kudde te weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Heb je dat? En dat doch, dat weet u, dat moet je gewoon leren, dat bestaat niet. Of maar, dat bestaat niet. Het is gewoon en. En bij voorkeur ook zo te lezen. Dat het een tegenstelling is, dat kan wel zijn, maar je moet die dingen niet van elkaar scheiden. Het punt is namelijk dat die uitlanders zullen dat doen, omdat gij lieden, dan zeg ik niet en of doch of maar gewoon omdat, gebruik een ander voegwoord. Want gij lieden, omdat gij lieden zult zijn priesters des Heren. Men zal u dienaren onze schots noemen. Dat wil zeggen, die heidense volkeren zullen Israël dienen, maar Israël dient God. En dat is dus de rangorde. En dus staat er, gij zult het vermogen der heidenen eten. En in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Dat wil zeggen dat de heidenen de kracht opbrengen. Vermogen is kracht. Uitgedrukt in pk's dan wel kilowatts, toch? Of watts gewoon. Het vermogen, of volgens sommigen uitgedrukt in uri, maar nou, vooruit maar. Maar het doet weinig de zaken, het gaat om bepaalde kracht, wat men kan opbrengen. En dat wat, die kracht die opgebracht wordt, dient om Israël zijn werk te laten doen. Dat is wat over gaat. En dus, gij Israël, zult het vermogen der heidenen eten. Zo van, je moet toch aan de kost komen. Je moet toch brood op de plank hebben, je moet toch eten. Ja, dat brengen de heidenen op. Zo werkt dat. En zo was het bij de priesters en de levieten in Israël. In hun priesterlijke functie werden ze onderhouden door de overige stammen van Israël. En in de toekomst wordt Israël onderhouden door de overige stammen. Overige volkeren van de wereld. Wil ik nog eens wat zeggen? Iets geks. Iets wat je nooit hoort. De westerse volkeren, dat zijn de Europeans, de Caucasiërs, zijn immers de 10 stammen van Israël. Ze hebben eeuwenlang het vermogen der heidenen gegeten. Ze zijn eeuwenlang onderhouden geworden en soms zelfs rijk geworden van de heidenen. Maar dat was dan toch heus in de tijd dat onder die volkeren de Bijbel in aanzien stond. En het idee was dat men God moest dienen en dat men van God afhankelijk was enzovoorts. En dat het allemaal met lek en gebrek gebeurd is en dat het allemaal ook tekortgeschoten is, misschien naar onze maatstaven of misschien niet, misschien alleen naar Gods maatstaven, dat mogen dan zo zijn. Maar als je ergens ter wereld dan toch het evangelie terugvond, of de Bijbel, althans het woord van God terugvond, was het toch heus hier onder de blanken. Bij het volk van Laban. Heb je die nog? Zo gaat dat. En ik weet wel dat er altijd van die verhalen verteld worden over, ja, maar in de naam van het christendom heeft mijn hele volk er uitgeroeid en onderdrukt enzovoorts. Heb je wel eens gelezen wat de Bijbel zegt over wat Israël moest doen met de heidense volkeren en hun afgoderij? En wat er zou gebeuren als ze het niet zouden doen? Daar is Israël aan ten onder gegaan. Men leest de eerste twee hoofdstukken van Richteren. Daar staat uitgebreid, als je het mij vraagt, erg uitgebreid vermeld. Van ze hebben niet de heidenen verdreven, ze hebben niet hun afgoderij uitgeroeid. Ze hebben ze schatplichtig gemaakt, ze hebben ze laten betalen, maar in leven gehouden enzovoorts. En de Heer was boos en die zegt, nou dan ga ik er ook niks meer aan doen. Maar dan zal ik je demonstreren wat daarvan terechtkomt. En wat er van terecht kwam, is dat men dus die heidense goden ging dienen enzovoorts. En ja, en toen vielen ze ten prooi aan de omliggende volkeren. En af en toe stuurde de Heer dan weer een richter om het zaakje weer een beetje recht te zetten. Maar toen maar. Maar het is een hele gedoe geworden. Want zo werkt dat. Als je volksidentiteit, het zijn omstreden begrippen. En het is ultra-rechtse plaag. Praat vermoedelijk, want dat zo wordt het dan geïnterpreteerd. Maar ik zie dat niet zo, ik zie dat gewoon als Bijbels en in het algemeen iets wat de geschiedenis ons leert. Als je als land wil blijven bestaan, je kan je grenzen opheffen en zeggen, laat ze er maar in komen en wij gaan eruit of wat dan ook maar. En we vinden onze weg wel, we emigreren, we gaan daar gaan. Nou, als beer een botje gaan we varen, weet u wel. Waar we naartoe gaan dan, hè. En dat kan je natuurlijk doen, maar als je een eigen land wil hebben met grenzen eromheen, moet je zien dat je dat cultiveert. Dat bij elkaar houdt. Dat heet nationalisme, kan toch niet helpen. Maar dan heb je kans dat je een bestaan kunt opbouwen, een samenleving waarin je senang voelt. Ik leen even het woord uit Indië voor deze gelegenheid. Uit de kolonie heb ik die opgedoken. Dan voel je senang enzovoort. Zo werken die dingen. En als je dat niet wil, ja, niet doet, dan ga je eraan ten onder. En als je vijanden hebt, dan sturen ze je het paard van Troje. Dan zeggen ze, weet je wat, we zullen ze krijgen. Die lui hebben de deuren openstaan. We jagen alle volk daar naar binnen enzovoorts. En dan... U kent het verhaal van het paard van Troje? Ik mag het niet vertellen, want het staat niet in de Bijbel. Maar Troje, Troas, uit Handelingen 20. Troje was een Israëlitische stad. Is ten onder gegaan aan... een andere Israëlitische stad, Sparta. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar er was een Israëlitische stad. Die is dan ondergegaan aan dat de vijand had dat paard gemaakt, weet je wel. En in dat paard, een levensgroot paard, hadden ze voor de poort gezet. En in dat paard was dan een half leger zat daarin. Dat was nog voor de uitvinding van de chemische toiletten, denk ik altijd. Maar toen...
Dat was de uitvinding van de chemische toiletten.
Dat was de uitvinding, ja, nou het was de uitvinding van de riolering, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb eens een paard bestudeerd, maar goed, laat ik daar niks over zeggen. Maar goed, en u weet wat de Trojanen gedaan hebben, we hebben dat paard binnengehaald en daarmee het hele leger. Nou, zo gaat dat. En ik denk dat het met Europa in het algemeen al jaren zo gaat. Het heeft niks van doen met de actualiteit. Hoewel het daarmee van doen heeft. Maar hoe meer uit het buitenland hier dit land binnenkomt, hoe meer je als land je bestaansrecht, je identiteit verliest. Maar men wil dat ook, want men wil niet een land in stand houden. Men wil de grenzen openzetten, net een stuk Comenen, weet u wel. Weg met de kerkmuren was het. En het is weg met de landsgrenzen, want het moet één wereld worden, onder één bestuur, enzovoorts. En zo wordt daaraan gewerkt, maar dat betekent de ondergang van alles wat bestaat. En er zijn mensen die dat nastreven en dus compleet negatief in het leven staan, want alles moet kapot. En als je de illustratie van wil hebben, dan koop je toch een appel. Van Karel bedoel ik. Nee, ik bedoelde niet die van Eva. Hoewel, maar goed. Maar dan koop je toch een modern schilderij of een modern beeld. Van Zadkine of zo. Dat is toch allemaal kapot? Nou ja. Van die afbeelding van mensen gezicht met twee ogen aan die kant en de neus naar die kant enzovoort. En, hè? Picasso, dan moet je toch ook dringend naar de cosmetische arts enzovoort. Weet ik veel. Dat is illustratief voor de wereldbeschouwing, voor de gesteldheid van de moderne westerse wereld. En we moeten dat vooral allemaal gaan bekijken. Er worden miljoenen betaald voor dat soort schilderijen. Om te zien hoe de wereld kapot gemaakt wordt. Dat is wat het is. Dat is daar gewoon de uitdrukking van. Dan heb ik het nog niet eens over de muziek. Begin ik helemaal niet dan. Maar ik hoop dat een en ander een beetje tot u doordringt. Israël heeft zijn bestaansrecht te danken aan de trouw aan het woord van God. En u en ik hebben ons bestaansrecht, ons leven te danken aan de trouw, aan het woord van God. God geeft leven door zijn woord. Dat geldt op alle niveaus. En als men dat woord afwijst, heeft men alle bestaansrecht verloren. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en leren kennen, omdat u zich in uw woord openbaart. En we danken u ook dat u ons die spiegel voorhoudt van hoe het gesteld is met deze oude wereld en met de mensheid in het algemeen. Maar we danken u dat u ons strekt uit die tegenwoordige boze wereld, deze eeuw, en onze plaats geeft in de toekomende en daarmee in uw licht en in uw waarheid. We danken u dat we daarin mogen wandelen. En dat waar we op afstand, op enige afstand, de gang van zaken in de wereld bezien wij aan de andere kant de beloften die u ons zwart op wit gedaan hebt in uw woord. En we zien nabijkomen de verschijning van uw heerlijkheid. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart. En daarom, Vader, danken we u voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.